Almachtig, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest, tot lidmate van uw enige geboren Zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind aan ons allen bewezen hebt, mogen beleiden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoogpriester, Christus Jezus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, met schaders den Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heer onze God, wij bidden u, wilt gij ook deze dienst wijden, wilt gij onze harten tot u richten, wil zelf tot ons komen. We bidden u in het bijzonder voor dit kind en voor deze ouders. Wilt gij het kind beschermen, bewaren, als uw kind aannemen, in de verbinding met ons Heer Jezus. Wilt gij die ouders kracht, het inzicht geven, dat zij het doel in het oog mogen houden, niet alleen uw doel, maar dat zij ook dit kind mogen leiden tot dat doel. Heere, wil met ons allen zijn en erbarm u over ons allen, in het bijzonder over deze ouders en hun kinderen. Heere, kom tot ons, spreek zelf tot ons en vertroost ons en geef ons inzicht en troost en vertrouwen in uw overwinning. Ik vraag nu dat in de naam van onze Heer Jezus, wil ons onze zonde vergeven, ons leven vernieuwen. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het tweede boek van de koningen, daarvan het tweede hoofdstuk, de verzen 23 tot 25, en uit het derde hoofdstuk, het 15e vers. 2 Koningen 2, vers 23 tot 25, en verder het 15e vers van 2 Koningen 3. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En Elisa ging van daar op naar Bethel. En als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Die bespotten hem en zeiden tot hem: kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag ze en vloekte hen met de naam des Heren. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van deze 42 kinderen. En hij ging vandaar naar een berg Karmel. En vandaar keerde hij weder naar Samaria. En dan het 15e vers. En Elisa zeide, nu dan, breng mij een speelman. En het geschiedde, als de speelman op de snaar speelde, dat de hand des Heren op Elisa kwam. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons nu zingen. Gezang 143 in zijn geheel. Gezang 143 in zijn gehele onderwerp.
Thank you.
De tekst van hedenmorgen is het 15e vers van 2 Koningen 3, vers 15. Wij lezen nu het woord Gods al dus. En Elisa zeide: nu dan, brengt mij een speelman. En het geschied als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des Heren op hem kwam. Gemeente des Heren, wij hebben die voor ons gruwelijke geschiedenis met elkaar gelezen van het omkomen van die kleine jongens buiten de stad Bethel. Door de vervloeking met de naam des Heren van de profeet Elisa. Moet eerst u het verhaal eens in schilderen, begrijpend schilderen, uitleggend schilderen. Ja, vooraf is gegaan iets uit de geschiedenis van Elisa, wat we ook met elkaar hebben behandeld. Elisa heeft tweedelig van de geest van Elia gekregen. Wat betekent dus, zoals we weten, het belangrijkste van de erfenis in het Oude Oosten, wat de oudste zoon kreeg. En het blijkt dat die geest op hem is, die voor de Jordaan staat. We hebben vorige maal gezien dat de Jordaan hem eerst niet gehoorzaamt om te splitsen als hij met de mantel slaat. Dat eerst wat hij gezegd heeft: waar is de God van Elia? Dan gebeurt het eerst. We hebben daarbij gewezen op een tekst, een andere lezing, ander handschrift van de Bijbel, daar hebben we toen op gewezen. We hebben al die grote daden gezien, van het gezond maken, van het water, de geest was op hem. Elisa hoorde tot de grootste profeten, want hij stond immers in die overlevering, in die opvolging van de grote profeet Elia. En wat dat nu is, ja, gemeente, wij praten zo gemakkelijk over vervuld zijn van de Heilige Geest. Maar het wordt zo gemakkelijk dikwijls naar voren gehaald. Natuurlijk, de Heilige Geest komt ook tot ons. En wat zouden we zijn zonder dat de Geest tot ons kwam? Maar er is zo'n verschillende mate van uitstorting. En het is ook zo dat veel spectaculaire uitingen van geest en van geestkracht dikwijls niet veel of niets met de Heilige Geest te maken hebben, maar te maken hebben met allerlei krachten die in ons onbewuste zielenleven zijn opgeslagen en die loskomen en die mensen maar al te graag aanzien voor de werking van de Heilige Geest. Mensen hebben zo weinig oordeel dikwijls over de onderscheiding der geesten en het herkennen van de Heilige Geest, dat ze doodgewone zielkundige processen aanzien voor de Heilige Geest. Als er uit iemands binnenste een tekst opkomt, dan denkt men maar direct dat dat de Heilige Geest is. En men is er niet alleen zelf mee bezig, maar men draagt ook de ander op om voor zulke dingen eerbied te hebben. Nou mag je wel eerbied hebben voor het zielenleven van een ander, maar dat je maar alles wat die ander uitkraamt aanziet voor de Heilige Geest, dat is toch een soort geweldpleging over de ander, die de mens toepassen, die nergens naar lijkt en die zeker niet behoort te voor te komen in de christelijke gemeente. Daarmee zeg ik niet dat de Heere God niet machtig is om zijn Heilige Geest zo te zenden, dat wij inderdaad indachtig gemaakt worden bij een Bijbelwoord. Dat kan de Geest zeker doen, maar we moeten met die dingen niet te gemakkelijk omspringen. Want als de Heilige Geest werkelijk over iemand komt, en het hangt dan ook van de mate af, maar als het in een volle mate is, zoals bij de profeet Elisa, o broeders en zusters, dan gaat er wat met een mens gebeuren. Dan, kortom, ik zeg het maar plat, dan heeft de mens geen leven meer. Dan wordt hij voortgestuwd en voortgedreven. En dan, ja, dan verandert zijn levensgewoonte. En dan gaat hij er anders uitzien, gedraagt hij zich heel anders. Hij wordt de grote uitzondering, niet een gemaakte uitzondering. Oh nee, hij zal op het eerste gezicht misschien niet eens opvallen. Maar er is iets heel anders, er is een opdracht in het leven. Er is niet die verkapte zelfhandhaving waar mensen geestelijke dingen voor gebruiken. Maar gemeente, zo is het gebeurd met de profeet Elisa. Dat is iets om Gods geest te dragen, zodat je zelf helemaal niets meer hebt in te brengen. Je wordt voortgestuurd, je wordt geleid, je ogen zien dingen die een ander niet ziet. In de eerste plaats is het, als de geest over je komt, wilt u daar even een kenmerk van hebben? Mensen houden er zo van om ook kenmerken te horen van de inwijding van de geest. Nu weet u wat het eerste kenmerk is als de Heilige Geest over je komt. Dat je dieper leert zien in de afgrond van de smarten van deze wereld. Van alle lijden. Van alles wat de zonde heeft aangericht. Eerste daarvan is een dieper inzicht in de afgronden van het lijden. Maar dan nogthans, er komt ook macht, er is ook een kracht om wat krom is recht te maken. Om een heel andere sfeer te brengen. Er gaan grote dingen gebeuren, want Heilige Geest, wat is het nu eigenlijk? Weet u wat Heilige Geest is? Dat is heel dicht verbonden zijn aan God. Zo dicht verbonden dat je voor Gods aangezicht staat en niet verteerd wordt. Nu, Elisa heeft die geest in zo'n macht gekregen, dat hij die grote daden en tekenen kon doen. En nu is de verhouding met God ook, wanneer de Heer God zijn Heilige Geest aan mensen geeft en zijn macht, blijft er toch, ondanks alles, een persoonlijke omgang met God, een persoonlijke verhouding met God. Dat wil zeggen, broeders en zusters, waar een persoonlijke verhouding is, daar is ook een verantwoordelijkheid. Hoe inniger de band met God is, des te grotere verantwoordelijkheid, ook ten opzichte van de naaste en van het medeschepsel, wordt op een mens gelegd. En dat is hier ook bij Elisa gebeurd. God heeft hem toevertrouwd een deel van de goddelijke macht. Dat is wat, gemeente. Dat gebeurt nog in onze tijd. Soms niet door rechtstreeks door de Heilige Geest, maar ook door instellingen. De macht in de wereld. De macht van koningen. Van regeringspersonen. Van overheden is een toevertrouwde macht. Een door God toevertrouwde macht. God staat blijkbaar aan mensen een deel van zijn macht af. Waar ze verantwoordelijkheid voor zullen moeten afleggen. Hoe meer toevertrouwd is, hoe meer verantwoordelijkheid en hoe meer rekenschap gevraagd zal worden. Dat geldt voor overheidspersonen, maar dat geldt voor iedereen. En de mate dat God het heeft toevertrouwd, en dat geldt wel in zeer sterke mate voor een profeet. En zeker voor een profeet als Elisa. Wat heeft God de Heer een groot deel van zijn macht aan die profeet toevertrouwd? Dat zien we toch, wat heeft hij gedaan? Hij heeft zelfs doden levend gemaakt, water gezond gemaakt, een pad door de barricade van de demonen van de Jordaan gebaand. Ik noem maar enkele dingen waarover we met elkaar hebben gesproken. Een macht van God, goddelijke macht, geest, maar niet onpersoonlijk overgedragen op een mens die met dit gezag, met deze macht bekleed is en die er met verantwoordelijkheid voor moet handelen. En nu is Elisa is geladen met de geest. Hij gaat daar rond en hij heeft die ontzaglijke dingen mogen doen. Die geest rust op hem, hij is doortrokken van die geest. En dan komt hij daar in die stad, bij die stad Bethel, waar Jacob de steen heeft opgericht, die Jacobs ladder is geweest. En die plaats Bethel betekent immers huis Gods, dat wil zeggen, daar is de aanwezigheid Gods zeer sterk geweest. Die man die gaat daar, die profeet, in die kracht van die geest. En dan komen daar uit dat stadje een troep van die kleine jongens. In de tijden, verschillende tijden, worden de kinderen anders opgevoed. Ik weet niet wat dit voor kinderen zijn geweest. Zullen, in ieder geval zal ze onthouden zijn door de ouders dat wat het belangrijkste is wat je kinderen kunt bijbrengen. En dat is eerbied voor wat waardevol is. Eerbied voor wat te maken heeft met het verhevene, met het schone, met het goddelijke. Eerbied is het eerste wat ouders kinderen moeten leren, want er hangt ook mee samen de godsvrees, innerste van het geloof. Waar kinderen onthouden wordt om eerbiedig te zijn, is alles verloren. Worden ze prooi van de boze machten en van de duivel. Dat is een van de vreselijkste dingen, wat we ook zien in onze tijd, dat de kinderen dit voor een groot deel onthouden werd, materieel krijgt ze alles. Je wordt soms bijna misselijker van de hoeveelheid speelgoed, mechaniekjes en dingetjes waar de kinderen op laatst geen raad meer mee weten. En de ouders ermee overstelpen. Maar de eerste elementaire dingen die voor kinderen nodig zijn om te leven, wordt hoe langer hoe meer de kinderen onthouden. En het was zeker niet alleen in onze tijd zo. Dat was ook zo hier in die stad Bethel. Er komen die jongens en wat zien ze? Typisch wat kinderen hebben die helemaal geen eerbied geleerd hebben. Ze hebben het van nature wel. En de ouders kunnen het ze zo afnemen dat ze dat wat hen als het ware meegegeven is, nog uit het paradijs, dat ze oog hebben voor het schone en voor het verhevene, dat kan er uitgehaald worden. En als ze dan iets zien, wat zien die jongens? Die profeet, geladen met de geest, zo'n uitzondering onder die mensen. Dan zie je typisch wat er met mensen gebeurt en kinderen die geen eerbied geleerd hebben. Als ze het verhevene tegenkomen, dan vinden ze het ongewoon. En het ongewone dwingt ze niet tot eerbied, maar het is anders dan wij gewend zijn. En dan spotten we ermee. Als het niet zo precies is zoals wij gewend zijn en wat wij gewoonlijk zien, dan wordt er een verachting en een spot uit. Dat doen die kinderen. Ze zien iets wat ze nooit gezien hebben. Iemand van dit niveau, iemand die zo is en die wellicht zo in vervoering is, dat hij helemaal niet gelet heeft op die kinderen. Plotseling komen ze op hem af en ze gaan achter die profeet die de troost en de sterkte van Israël is. Ze zijn zo slecht opgevoed, niet alleen. Kinderen zijn zo afgezakt dat ze niets minder van zien. En achter in een groot getal, want het moeten er toch wel minstens 50 zijn geweest, gaan ze achter die godsman, achter die profeet aan. En ze spotten en ze joelen en ze gaan tekeer. En Elisa, die grote opdracht heeft, die wordt vertoornd. En hij voelt het niet in de eerste plaats gericht op zichzelf. Hij als profeet is die voor zichzelf ontzaglijk nederig. Hij kan niet alles verdragen. Maar hij kan niet verdragen dat bespot wordt datgene wat hem toevertrouwd is. Zijn opdracht. Hij kan wel zelf spotternij verdragen. Maar dat kinderen, dat gejoel, dat gejouw, die bedreigingen wellicht hier zijn. Elisa persoonlijk is niet gekwetst, maar dat heil, deze goddeloosheid, en dan wel onder de kinderen, deze belediging van de macht en de heerlijkheid van de Heere God zelf, waarop het volk alleen kan leven en de wereld, het brengt hem zo in ontzetting, het brengt hem zo af, het bedreigt zo zijn opdracht. Het is omkeert en die kinderen die achter hem lopen, vervloekt met, niet zomaar, maar met macht. Er staat met de naam des Heren. De naam, dat is de meest zuivere openbaring waarin God zich toevertrouwt aan mensen, zodat wie de naam heeft, die kan hem ook aanroepen. En dan heeft die aanroep macht, het zij tot zegen, het zij tot vervloeking. God heeft, zoals ik zo even zei, een deel van zijn macht aan de profeet toevertrouwd. En die macht mag de profeet beheren en dan keert die profeet zich om en is spreekt een vervloeking uit over de kinderen met, dat is het instrument, met de naam des Heren. Ja, en die macht is Elisa toevertrouwd. En wat gebeurt er dan? Uit het bos, in de nabijheid, komen beren. Je weet dat beren zeer verscheurende dieren zijn. Die beren werpen zich op die kinderen. Er staat echt letterlijk dat ze ontvleesd worden. Het is verschrikkelijk. Het is zo gruwelijk. En dan worden er 42 kinderen worden er omgebracht. Komen om. Worden verscheurd. Door de dieren, door deze wilde dieren. En nu gemeente, wat moet je daar nou mee? Met zo'n geschiedenis. Zijn er mensen geneigd om ene kant uit vroomheid te verdedigen en advocatuur te spelen voor Elisa? Ik heb het proberen voor te stellen, duidelijk, zoals het ligt. Niet persoonlijk, moet u zeker niet inzien. Dergelijk man als Elisa is niet persoonlijk gekwetst. Dat is schijn van kleine geesten die dat erin zien. Het is waarachtig eerbied vraagt hij voor zijn opdracht. Hij vraagt opdracht voor de macht en de glans. Hij vraagt die eerbied voor de macht en de glans van wat hem is toevertrouwd. Van het goddelijk gezag. Kinderen zijn slecht opgevoed, zijn ontaarde kinderen. En je zit hier met die vreselijke vraag die in de Bijbel steeds weer naar voren komt. De kinderen krijgen zo dikwijls de narigheden, ja de straf, soms de ondergang vanwege hun voorgeslacht. Wat hem niet goed geleid heeft. Ik weet, dat staat in de Bijbel. En we zien in het leven, zien we het ook. Dat kinderen verschrikkelijkste dingen overkomen. Soms door de ouders, soms door daden van hunzelf. Ik weet het wel. Je komt in een groot aantal vragen en raadsels. Maar de vraag is nu deze. Is. En nu. Stel ik het heel kort en bondig en misschien te kinderlijk en te eenvoudig. Was dit nu goddelijke opdracht van Elisa om deze vervloeking uit te spreken over die kinderen? In de eerste plaats waar wij niet aan kunnen wennen, maar wat in de Bijbel geschreven is. Dat is die macht die toevertrouwd is van God aan mensen. Die kunnen mensen gebruiken. Kunnen mensen aanwenden. Vandaar dat gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Dat wil zeggen, de macht die je toevertrouwd is van die naam, die kun je zelfs ten kwade gebruiken. Ijdel gebruiken. Er verkeerde dingen mee doen. God vertrouwt de mens zo dat hij hem toevertrouwt om iets met zijn macht, met zijn zegen of vloek te doen. Dat is in de mensenhand gelegd. Van bepaalde mensen, ik zei het al, een ontzaglijke verantwoordelijkheid. En je zou zeggen, het ligt voor de hand. Dat Elisa het gebruikt. Het gaat niet om zijn persoonlijk gekwetstheid. Het gaat alleen maar om de belediging van de macht van de Heere God. En dat heeft een onherroepelijk gevolg. En toch, gemeente. En toch, je zit over dat verhaal heen gebogen. En je vraagt je af, je denkt, ja, het gebeurt, maar het kan gebeuren. God vertrouwt daartoe aan iemand en die macht Gods werkt, dat is niet zomaar een belofte. Aan mensen wordt gezag en macht toevertrouwd. Wat kunnen regeringspersonen, overheden niet de verschrikkelijke dingen met die macht doen? En wat een fouten kunnen ze maken? En dat kan, gemeente, in de hoogste regionen, dat kan zelfs bij een profeet die twee delen van de geest van Elia heeft gekregen. Waar leid ik dat nou uit af, gemeente? Want je mag nooit zomaar iets beweren, dat weet u wel. Je moet ook, als je preekt, moet je niet over aannemelijkheden hebben. Dan moet je, als je iets zegt, moet je het kunnen afleiden uit de tekst. Nu moet ik u zeggen, ik ben op een spoor gebracht door de Talmud. Dat is eeuwen voortgaande verklaring, Joodse verklaring van Heilige Schrift. Het viel mij op dat daar iets negatiefs over Elisa werd gezegd in verband met dit verhaal. Oh, ik dacht dus, in de Joodse traditie wordt dit toch niet alleen als positief opgevat. Dan krijg je soms, als je zo spreekt met de stemmen der eeuwen, dan krijg je een aanwijzing. Want, ach, broeders en zusters, preken is zo'n ontzaglijk verantwoordelijk werk. En ik weet wel, er is een heel gemakkelijk kunstje op om altijd een eindeloos aantal preken te maken. Dat is als je een bepaald schema hebt en je hangt dat schema op aan al die teksten. En dat sticht de gemeente wel en het helpt wel. Maar de Heere God heeft ons de hele Heilige Schrift toevertrouwd. En als je altijd alleen maar je eigen patroon geeft, dan is dat wel aardig, maar het is toch tekort doen aan het woord Gods. Je bent ermee bezig om te zoeken, dat is je opdracht, en het is niet een wetenswaardigheidje, en het is niet een theologische splinterigheid en spijkers zoeken op laag water. Hier gaat het om het leven zelf van ons. Je stuit op die dingen, als je het maar gewoon is, als je stuit in het leven op de raadsels. Zo stuit je ook in de Bijbel op de raadsels. En daarom is er zo'n innig verband tussen Bijbel en leven. Zoals je iedere keer in je leven zegt, hoe kan dat nou, hoe moet dat nu? Nou, zo staat die Bijbel ook vol, dat is zo'n troost. Maar dan moet je zoeken en is er dan, we zijn de dienaren des woords voor. We moeten daar juist in bezig zijn. En nu dacht ik, gemeente, je moet in die hoofdstukken daaromheen lezen. Dan lees ik daar die tekst, ik ga die hele geschiedenis niet behandelen met die twee koningen van Israël en van Juda, die bij de profeet Elisa komen voor heel belangrijke dingen in verband met hun, met de vijanden van Israël en van Juda. En ze komen om raad vragen bij de profeet. Die geschiedenis behandel ik nu niet, dat zou ons te ver voeren van ons onderwerp. Maar het komt hierop neer dat de koning van Juda en de koning van Israël doen een beroep op de profeet. En die vragen uitsluitsel en die vragen een aanwijzing hoe ze moeten handelen. Prachtig als overheidspersonen dat doen. Als de koningen dat doen, dan zijn ze zich nog eens even bewust dat ze uitsluitend regeren bij de gratie Gods. En niet bij de wil van de meerderheid. Want dat is geen regering. Gratie Gods. Dat is al het andere, dat is daar maar aan toegevoegd. En ze komen bij de profeet om dat indachtig te maken. Maar nu gebeurt het verschrikkelijk. Blijkbaar, en het staat erbij, blijkbaar kan de profeet geen antwoord geven. En waarom niet? En dan heeft u het. De geest is niet meer op hem. Dat is wat. Hij heeft net de geest gekregen. Hij heeft de geest gekregen, de twee delen van Elia. Hij heeft de grote tekenen gedaan. God heeft hem geweldige macht toevertrouwd. Hij heeft hem omgegaan met God. en heeft macht. Maar wat is nu de reden? Wat is nu de reden dat, terwijl die juist nog die wonderen gedaan heeft, en er nu een beroep op hem gedaan wordt, om te profiteren, dat die geest er niet is? Want dat blijkt, hij zoekt een middel om er weer in te komen. Hij zoekt, Elisa zoekt een middel om de geest te krijgen. En dan moet hij iemand geroepen die dat doet, een speelman. Een muzikant. Een muzikus. De muziek. Die wondere godsgave bij uitnemendheid. Ik heb altijd, weet u met welke mensen ik het meest medelijden heb. Bijna mensen die geen gevoel voor muziek hebben, maar die hebben misschien veel betere dingen, dat weet ik niet. Maar dan ontgaat je toch een heleboel. Muziek heeft te maken met de schepping, de morgen sterren zingen. Muziek is in Israël het teken van de pure aanwezigheid Gods. Dat is de woordeloze stem. Het is ook zo dat David de boze geest van Saul verdreef met muziek. Daarom is muziek zo belangrijk, ook in een eredienst. Orgelspel is van buitengewoon groot belang. Want het orgelspel, de muziek, is een vorm van gebed. Eigenlijk heeft het ermee te maken met het oproepen van een geest. Met muziek kun je verkeerde geesten oproepen. En je kunt er een goede geest, de geest Gods, mee oproepen. Maar hoe dit ook zij, er wordt een speelman geroepen, een man die kundig is, blijkbaar vanuit de gave van zijn kunst, om te bidden door middel van zijn kunst, van zijn muziek, om de geest Gods, maar Elisa heeft die geest niet meer. Die heeft een speelman nodig, een muzikus, dus iemand die op muzikale wijze bidt om de geest te ontvangen. En waarom nou? Ach, gemeente, wat staat er nou in tussen die wonderen die hij heeft gedaan? Het gezond maken van het water en dat door de Jordaan gaan en al die wonderen. En dit gebeuren dat hij de geest niet meer heeft. Dat is dit verhaal. Hij heeft de macht Gods die hem toevertrouwd is. Eén enkel ogenblik gebruikt. Ja, ten dienste van het werk des Heren. Inderdaad, ten dienste van het werk. Maar toch. Zonder die onmiddellijke persoonlijke verbinding met God zelf. Hij heeft Gods macht gebruikt vanuit zijn eigen inzicht. En hij heeft te weinig erbarming gehad. Blijkbaar is het contact tussen God en Elisa verminderd door die ontzaglijke gebeurtenis van dat verscheuren van die 42 kinderen. De geest was niet meer op hem. O gemeente, er kunnen dingen in het leven zijn die een mens, die innige gemeenschap met God verstoren. Kun je er nog wel doorlopen. En dan kun je nog wel heel goede dingen doen. En dan kan de macht Gods nog in je leven doorbreken. Maar de echte gemeenschap, die kan door een daad, die kan door iets te doen, verdwijnen. En dan, op het kritieke ogenblik, blijkt dat, zoals nu, in het leven van de profeet. Gemeente, ik dacht dat dit de verklaring was. Men kan de goddelijke genadegaven gebruiken. En men kan menen dat men ze ten goede gebruikt. En men gebruikt ze op een verkeerde wijze. Zo heeft toch ook de inquisitie gewerkt. Mensen ombrengen. Zogenaamd ter wille van God. En van het smaden van de naam van God. Zo is het hier ook. Het vreemde is dat God een mens zoveel verantwoordelijkheid geeft dat hij dat kan doen. Maar de gevolgen zijn er. De verbinding met God wordt verbroken. Zelfs bij een profeet als Elisa. Ja, wat zeg ik zelfs? Juist bij een profeet als Elisa. Want hoe hoger iemand in de geestelijke wereld stijgt, des te hinderlijker zijn de kleinste storingen in die de verbinding met God kunnen verstoren. Gemeente des Heren, dat is het, er is een terugkeer. Goddank, er is nog een macht die de geest kan teruggeven. De speelman is een teken van de genade Gods in onze Heer Jezus. Die als wij het verbeurd hebben, voor ons bidt dat wij de geest terugkrijgen. Dat kan en dat is ons troost. En laten we dan om die speelman vragen. Dat we de Heer Jezus om zijn voorspraak vragen. Dat hij voor ons bidt. En dat we de geest mogen terugkrijgen. Gemeente des Heren. De jongens zijn niet goed te praten. En de ouders evenmin. En het was een gruwelijke daad, de bespotting. Het was iets afschuwelijks. En het was een bedreiging van het hele volk en van de wereld. Maar blijkbaar heeft Elisa niet gehandeld zoals God van hem gevraagd heeft. En dit gruwelijke is gebeurd. De geest week, en dat is het teken, de geest is teruggekomen, maar na een gebed en na een zware moeite. Gemeente des Heren, in deze geschiedenis, die niet alledaags is, ligt een les, klinkt zo schoolmeesterachtig, een onderwijzing Gods. Ons is macht toevertrouwd. Laten we steeds vragen, Heere, wat wilt gij dat ik met wat mij is toevertrouwd doe? Dan is het goed. Als zelfs grote profeten hier nog kunnen dwalen, hoe wij dan, als we weten terug te keren, wat een schade is aangericht. En het ligt wel voor de hand. Maar toch, er is omkeer. Er is terugkeer nodig. En die terugkeer brengt, maakt indachtig. Het berouw dat eerst wanhoop is. Dat ik niet meer kan goedmaken. Maar gemeente, mogen dan goedgemaakt worden. Wat nog goedgemaakt kan worden. Mogen wij roepen. Als wij in die nood zijn, om de speelman, om het gebed van de Heer Jezus, die voor ons bidt, de rechterhand zijn vaders. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
zeggen.
Zingen wij ten slotte met elkander van Psalm 146, het achtste vers, Psalm 146, vers 8. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.